In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en op deze mooie zondagmorgen van harte welkom bij Hour of Power. Ja, het lentegevoel kennen we al een tijdje en het is toch fantastisch om misschien straks een wandeling te gaan maken als je uit de kerk komt of misschien ga je niet naar de kerk en dan hoop ik dat dit programma heel veel voor je betekent, want het is een uur van kracht en we hopen dat het je gaat bemoedigen. Bemoedigend is de toespraak van Bobby, want die zegt, spreek woorden van leven en dat in de serie De Smalle Weg met Jezus. En April Austin, zij is de zus van een bekende televisiedominee, vertelt over haar nieuwe boek en dat aan Bobby Schuller. En gasten bij Hour of Power Nederland zijn Paul en Irma van der Boom. Ze hebben een bijzondere kerk in het hartje van Utrecht. En Dylan, en hij vertelt zijn levensverhaal, hoe jong die ook is. Hartelijk welkom bij Hour of Power en ik hoop dat je geniet van deze uitzending.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Yes, and welcome to Shepherd's Grove. We love you guys. Thank you for being here this morning. Grandpa Schuller used to say that God's delays are not God's denials. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I. You may be seated. In preparation for Bobby's message this morning, the words of our Lord found in Ephesians. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. We, church family, are speaking honest words that build others up, words of life. Amen.
April Simmons is our guest today, and she's a force of encouragement. She's renowned for her ability to lift up and inspire through her writing, her speaking, and her living, and she's a member of our beloved Osteen family. She carries on the legacy of never being the same, in Jesus' name, right? That great line. So would you please welcome with me April Simmons.
Thank you. So good to be here.
So, April, it's such a joy to have you, and I knew you were in town this weekend to preach.
Yes.
And I just said, we've got to get April down here, just because everywhere you go, you bring that Osteen sense of joy and positivity everywhere you go.
Thank you so much. It's a joy to be here with your lovely wife, Hannah. Just a great crowd. Thank you so much.
So, John Osteen was just a legend. I think I had some of his tapes back in the day when there was such a thing. And your parents, John and Dottie Osteen, really, I mean, all of the kids in the family just love the Lord in large part because of them.
Oh, they were. My dad was my biggest hero, and my mom as well. And he just was so great. He just loved people. He was just the real deal, far from perfect. But, you know, he just taught us that legacy of love and the legacy of giving hope to others, because we're all going to need hope one day.
Yeah, that's right. And that's exactly what Lakewood Church continues to do for so many people around the world, through your parents and Joel and yourself. But really, one of the people I want to talk to today was your mom, Dottie. Uh-huh. She is an amazing person. And you wrote a book about her called What My Mother Taught Me.
Right.
And let's just talk a little bit about your mom.
Well, my mom is feisty. She's 5'2", barely 100 pounds. I call her the original Polly Pocket. She's just a fireball, and she just is something else. I know I was talking to you and Hannah before, and she just believes in the power of prayer. She believes in the power of miracles, and, you know, she is a miracle. In 1981, she was given a few weeks to live. She was always very healthy, and she had a pain in her side, and went to the doctor to get it checked out. It ended up being cancer. Metastatic cancer of the liver. The doctors gave her a few weeks to live. And one thing I love about my mom is I saw her embrace this attitude, I'm going to fight this thing through. Yep. I'm going to fight with everything in me. I'm going to bring God, his word, back to him. You know, he said he does miracles, and I'm going to believe for a miracle. And she was a little fireball. And you know what? The doctors gave her a few weeks to live, and it was a fight. It was a big battle. It wasn't overnight, but it's been 35 years. She just turned 83 years old. She's totally cancer-free.
Yeah. You know, I think she would be the first to say, we don't always get what we want, but there is the sense that I really learned from your mom that you've got to fight for it.
You do.
I mean, Jesus teaches us, what is that parable? He says, where he talks about the unjust judge and the woman who just keeps coming to the judge for justice. And if that was how an evil judge would be, how much will your father, who loves you and wants to, will listen to your prayer?
Yeah, definitely. I'll never forget the day after she came home from the hospital. She weighed 82 pounds, and she was yellow with jaundice. And the next morning, Mama was the type that every morning got up and made me breakfast. And I need to get better at that. But anyway, the next morning, I woke up to the smell of breakfast. And I thought, dear God in heaven, my dad has made breakfast, which would have been a big miracle. And so I came into the kitchen, and there was my full spread of breakfast. And then there was my sack lunch. And I went around the corner, and I saw my little frail mom. And all I can tell you is she looked like death. And her back was to me. She was washing dishes. And I said, Mama, what are you doing awake? You need to be in bed. You're sick. Mama, go back to bed. I got this. And I'll never forget her little frail body. She turned around, and all of a sudden it got real strong. Her voice got strong, and she said, April, I'm not going to lie in bed like a sick person. I'm going to act like a healed person.
Wow.
And you know what? I just thought, at that moment, Mama became my hero. That moment, she taught me to be a warrior, to be a prayer warrior. You know what, Bobby, that you don't just love God in the good times of life, but you love him in the bad times of life. You don't worship him for the problems that are sent on you. You worship him that he can deliver you from the problems that you're facing.
Yeah, amen to that. You know what I love about your whole family? You're this way, and I mean, Joel's this way, your parents are this way. Just the way that you guys are fighters, you fight for what is good. And yet, at the same time, you guys always go out of your way to assume the best of others. Mm-hmm. I've never heard any Osteen say a negative thing about any person in my life. What's behind that?
Well, I think we're like your wife, Hannah, just believe the best in others. And, you know, because one day we're all going to need mercy. One day we're all going to, you know, we're going to wish someone had given us the benefit of the doubt.
That is awesome. Well, check out her book, What My Mother Taught Me. It's a great account of the things you've learned. And
thank you so much.
Thank you, April. God bless you so much.
God bless you.
Thank you. Well, Don and I wanted to talk to everybody today. You know, it was 20 years ago, over 20 years ago, I think you met with my grandfather. And he literally, you know, this is what my grandpa always wanted. Not the best, but the very best. The best of the best. And that's when he went to Don Newen. Don Newen was considered, I think is still considered, the greatest. The greatest alive. And that's what he wanted. And so Don, with all of his accolades and, you know, he's teaching at UCLA and being a Handel scholar and the many other things that he's done, has been so faithful to this church every week, being so obedient, even with all the places that want him to come and do this and that. I'll do it. I would do anything for this church. And has just been so incredibly faithful. I know many, if not most, of the choir members who are in the choir are here in large part because they want the distinguished honor of singing under Don Newen's leadership. And I think all of us could go on and on in the ways that on a rough day when we came to church, this choir inspired us. On a great day when we were overjoyed at some good news, this choir gave us words to sing what we were feeling. And every week has been so faithful to lift the hearts of not only the people in this church, but millions around the world. And I get that constantly, everywhere I go. It's always the choir, and we are just so grateful for you. And one of the reasons I'm saying all of this is not only because it's true, but Don and Sue will be retiring. Really, just going to miss you so much, Don. You've been such a gift to this church, and you're irreplaceable. And we just want to say thank you. We love you.
I should say something, right? I need to say an enormous thank you to Bob and Arvella Schuler. I owe such a debt of gratitude for Bob and Arvella for bringing me on board. And then it could have ended, but Bobby continued that rock solid support of great music. And without it, we couldn't have done what we've been doing. And so, Bobby, we thank you.
En dat was, zoals het koor het alleen maar kan zingen, een jubelend Come Thou Fount of Every Blessing. Nou, zegen, dat ben je soms naar op zoek in je leven, maar het komt niet vanzelf aanwaaien. Mijn gast is Dylan. Dylan, laat eens even terug gaan in de tijd. 5 jaar geleden. Yes. Wie was jij toen? Je bent nu 21.
Ik was een verloren jongen en ik was zoekend naar mijn manier van leven en overleven. Ik was drugsverslaafd, geraakt toen ik 13 jaar oud was. Toen begon ik met blowen. En uiteindelijk toen ik 15 jaar oud was, ging ik cocaïne gebruiken. En allerlei andere soorten drugs. En daar werd ik afhankelijk van. En vooral ook amfetamine aan het eind. Waardoor ik heel mager werd. Mijn hele leven die was eigenlijk één grote rotzooi geworden.
Ja. Ja. Want je ging ook criminele pad.
Klopt.
Dat hoort eigenlijk altijd bij elkaar. Hè?
Je gaat samen hand in hand met een drugsverslaving.
Ja. Hoe slecht was je aan toe een jaar geleden?
Het is ongeveer 1,5 jaar geleden. Ik woog iets meer dan 55 kilo. Ik was heel dun, heel mager in mijn gezicht. Ik was heel bleek. En,
was je ook psychotisch?
Ik was zwaar psychotisch op dat moment, ja.
Wat is dat als je psychotisch bent?
Dat is dat ik een andere waarneming heb van dingen die er gebeuren dan de mensen om me heen zien gebeuren.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, ik zag bijvoorbeeld, had ik te veel drugs genomen, zag ik allemaal konijnen over de weg rennen. En ik zag eigenlijk allemaal dingen die niet werkelijkheid waren. Dus, en ik fantaseerde ook heel veel gedachtes die uiteindelijk niet overeenkwamen met de werkelijkheid die er gebeurde, die ik nu zie. En
Je was aan het eind van je Latijn.
Ik was aan het eind van mijn Latijn,
ja,
inderdaad.
Je had waarschijnlijk ook niet zo lang meer geleefd.
Nee.
Dan komt er een vriendin en die zegt, Dylan, ik ga naar de kerk. Ja. Heb je zin om mee te gaan?
Ja, klopt.
Ben je helemaal gek?
Ja, zei Tisha. Ze heeft mij meegenomen. Ik ben haar zo dankbaar. Toen ik daar kwam, ik wist niet wat me te wachten stond. Maar ik dacht van, oké, ik heb alles geprobeerd in mijn leven. Ik heb 6 klinieken gezien. 50 therapeuten, psychiaters, meerdere medicijnen. Ik ben zelfs naar Zuid-Afrika gevlogen om clean te worden. En het lukte mij niet om clean te blijven. Dus ik dacht, als dat allemaal niet heeft gelukt, ik probeer dit nog 1 keer. En dan kan ik altijd nog zeggen van, ik ben het niet waard. Het gaat mij niet lukken. Dus ik ben naar die avond gegaan. En ik kan me nog goed herinneren dat ik daar binnenkwam. En ik zag mensen om me heen en die stonden met hun armen in de lucht en te zingen. En eerst dacht ik, wat zijn dit voor rare mensen? Ik was onder invloed van drugs. Maar mijn hart werd geraakt door God. God die sloeg met een hamer op mijn hart. Mijn hart was van steen. Door alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven. En God die heeft mij eigenlijk, vanaf dat moment heeft hij mij getransformeerd. Naar de jongen die ik nu ben.
En welke jongen ben je nu?
Ik ben nu een liefdevolle jongen en volgeling van Jezus Christus, de levende God.
Ja.
Hier op aarde.
Nou,
ja.
Ben je niet bang dat dit van drugs naar God, dat je er ook weer vanaf kunt vallen?
Nee.
Nee?
Nee.
Zeker weten?
Ja.
Waarom?
God zegt, mijn schapen horen naar mijn stem. Dus hij zegt, als ik in hem blijf, blijft hij in mij.
Ja. Mooi man.
En ik zal voor altijd in hem blijven, omdat ik zo dankbaar ben voor mijn redding. Ja. Dat ik in hem zou blijven. Ja.
Ja. Als je dit 3 jaar geleden had gezien, dat je zo hier op de bank zou zitten, zou je denken, onmogelijk.
Onmogelijk, inderdaad.
Ja. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. En hoe heette die kerk waar je...
Best Life Church.
Ja, waar staat die?
In Zuilen in Utrecht.
Ja.
Ja.
Zullen we eens kijken hoe zo'n dienst eruit ziet?
Ja, zeker.
En dan komen je voorgangers plaatsmaken voor jou.
Is goed.
Hey, ik vond het bijzonder wat je te vertellen had. Superman. Een enthousiaste kerk, de Best Life Kerk in Utrecht. En de voorgangers zitten hier, Paul en Imme van der Boom. 20 jaar geleden begonnen jullie in Betondorp in Utrecht. Dat is nou niet de leukste plaats om te wonen, als ik dat mag zeggen. Om daar het evangelie door te geven. Dat was een ervaring, want jullie auto werd in de brand gestoken. Jullie kregen poep door de brievenbus gedeponeerd. En nog wat leuke verwensingen te horen. Waarom deden jullie dat samen?
Ja, er werden inderdaad auto's in de brand gestoken. Ons heeft het gelukkig gered. Maar we deden het omdat we een roeping voelden om daar te gaan wonen. Echt gebeden, God.
Ja, maar waarom daar? Waarvoor tussen...
Ja, we hadden eigenlijk...
Die mensen zitten vaak niet op je te wachten.
Nee, we hadden eigenlijk het idee van we willen voor God gaan leven. Dus of het nou het buitenland is of waar u maar wilt. En toen hebben we flink gebeden en toen werd het de betonbuurt.
Ja, hoe was het om daar te leven, Irma?
Was een uitdaging. Ja. Maar ook, was een uitdaging. Was wel Maar met de opdracht van laat je vriendelijkheid bekend zijn bij de mensen. We kwamen niet uit die wijk. En ze kenden spraken de taal niet die wij spraken. Dus we moesten een beetje een aanpassing maken.
Ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe zijn jullie de taal van Betondorp gaan spreken?
Ja, we zijn veel met die mensen op gaan trekken. Ik ging dan met de jongens van de straat vaak op pad. En dan leer je elkaar gauw genoeg kennen. En dan, ja, als je ook aardig bent voor elkaar en leuke dingen doet, dan heb je zo'n relatie.
Waarvoor vonden jullie aardig?
Ja, omdat je er voor hen bent, je wil ze helpen. Als mensen in nood zaten, wilden we ze helpen en we stonden gewoon voor ze klaar. Dus op een gegeven moment werden we volop geaccepteerd daar.
Ja. Ja. Je ging ook voor ze koken of...
Nou, de kinderen uitnodigen. Ja. Vragen of ze dat goed vonden, over de Bijbel vertellen. En dan vonden ze dat wel, daar hadden ze toch wel respect voor. Ja. Ja.
Hoe is dat zo gekomen? Want jij hebt een hele zoektocht achter de rug. Je bent vertel het zelf maar.
Ik ben gelovig opgevoed en mijn vader...
geen garantie, hè?
Nee, geen garantie. Hij was enthousiaste christen en ik heb vier broers. Hij moedigde ons aan om naar campagnes als van Billy Graham te gaan. En hij zei, als jullie een leuk meisje vinden, trakteer ik op het eten. Dus wij hebben het ook gezocht, maar niet gevonden.
Oh, ik dacht, iedere keer een leuk meisje, kan ik iedere keer gratis eten.
Ja, precies, zoiets dachten we wel. Maar ik ben wezen zoeken en ik heb het eigenlijk losgelaten. Ik ben op een gegeven moment naar een kibbutz gegaan in Israël. En toen lag ik op een avond in het gras, mijn rug naar de sterren te kijken. En toen dacht ik, wat doe ik hier op dit planeetje? Hier met nog een paar miljard mensen, wat is de reden dat ik hier ben? Is het alleen maar feestvieren of vriendinnen of vakantie of carrière, een huis en een zwembad? Er moet iets meer zijn. En toen is mijn zoektocht begonnen. Dus ik ben gaan zoeken overal, ik ben in kloosters geweest, ik heb transcendente meditatie gedaan, yoga gedaan, eigenlijk de hele alternatieve circuit ben ik ingegaan, totdat ik uiteindelijk mijn oude schoolbijbeltje vond, als student in Utrecht, en ik las daar het zinnetje God is liefde, en dat raakte me.
Waarom raakte je dan?
Ik vond het mooi. Ik denk, zou dat waar zijn? Is God liefde? Of is liefde God? Ik wist het helemaal niet. Ik dacht, ik moet eigenlijk ook naar de christenen toe. Toen ben ik naar de Navigators gegaan in Utrecht. En die hebben me het evangelie uitgelegd. Je moet Jezus in je leven vragen. Dan krijg je een relatie met God.
Navigators is studentenvereniging.
Ja, ja, ja. En toen heb ik Jezus aangenomen. En ik merkte helemaal niks. Dus ik denk, ik kijk hier nog even aan. En dan ga ik verder naar de volgende stroming. Zo is het echt gegaan. En toen zeiden ze, je moet een kerk zoeken. Dus ik ging allerlei kerken af. Engelse kerk, katholieke kerk. En op een gegeven moment zag ik een bordje volle evangeliegemeente in het centrum, in de Keistraat. Ik dacht, daar ga ik ook eens kijken. Dus ik kwam daar om 10 uur binnen. Mensen met hun handen in de lucht en enthousiast. En de voorganger zei, als je God wil ervaren, kom naar voren. Dan bid ik voor je dat je de Heilige Geest ontvangt. Dus ik was 23 jaar oud. Ik liep naar voren. Hij legde zijn hand op mijn hoofd. Jan. Ik werd in één keer massief gevuld met de heerlijkheid van God. En toen wist ik, niet meer hier, maar ik wist het zeker. God is er echt. Hij houdt van me. Jezus is de weg naar God. Iedereen moet dat weten. Dus vanaf dat moment is mijn leven in één keer helemaal omgegaan. En vanaf dat moment heb ik het evangelie verteld.
Je bent nog even super enthousiast.
Ja,
voor
nog even super enthousiast. Ja, ja.
Wat is jouw levensverhaal, Irma?
Ik kwam hier in Utrecht studeren. En ik kom van het platteland. En ik dacht, hoe kan het zo zijn dat ik in zo'n grote stad met zoveel mensen me zo alleen voel? Ik miste iets. En ik was ook wel op zoek naar iets moois, iets wat volmaakt zou zijn. En toen kregen twee vriendinnen van mij het heel moeilijk. Eentje werd heel suicidaal. En die werd ook opgenomen. En ik liep met vragen rond en ik kwam hem toen tegen op de opleiding. En hij nodigde mij uit voor een bijbelklas of cursus of bijeenkomst.
Wat viel er voor de bijbelcursus of voor zijn blauwe ogen?
Nou, voor zijn lef. Ik dacht, wauw, wat een lef. Hoe durf je mij te vragen? Ik was met vrienden aan het koffie drinken. En ik dacht, weet je wat, laat ik nog één kans geven. Want ik was op zoek geweest en ik dacht, ja, er is dus gewoon helemaal niks om voor te leven. En toen ben ik het vergeten. Kwam ik hem een keer op de trap tegen, wilde ik me... Ja, dacht ik, oh, wat nu? Ik ben het gewoon vergeten. En toen vertelde ik over mijn vriendin die zo in de problemen zat. En die was wel gelovig opgevoed, maar... En niet zo heel duidelijk, maar toch wel dat meegekregen. En hoe zit dat dan? En hij zei, ja, ik weet niet hoe het met je vriendin zit, maar één ding weet ik, God is goed. En dat bleef bij me. En hij zou voor haar gaan bidden. Ik dacht, bidden, wat is dat? Ik had nog nooit de Bijbel gezien. Ik wist niet wat je moest doen als je ging bidden, praten met God. Ik wist niet hoe dat moest. En ik dacht, nou, dan probeer ik haar wel echt te helpen. Maar toen is er in 2 weken tijd een echt significante verandering gekomen in haar... hulpverlening en zelfs zo dat ze naar huis mocht. Terwijl ze eerst niet eens alleen naar de wc mocht. Omdat het een gevaar voor zichzelf was.
Toen dacht je, kijk, het is waar.
Nou, in het begin dacht ik dat het toeval was, toeval. Maar toen kwam ik ineens overal. Ik kon niet meer slapen. God is goed, hoorde ik steeds. En ik kwam ineens dingen tegen. Jezus, evangelie. Het leek wel alsof God naar me toe kwam. En ik dacht, als ik het aan mijn vrienden vertel, dan denken ze, die is gek geworden.
Ja, we hebben net Dylan gehoord, die bij jullie in de kerk komt en ook zo enthousiast is.
Ja.
Wat is nou het geheim? Want heel veel mensen zitten te kijken en die denken, ja jongens, wel leuk dat ze dat vertellen, maar ik heb het nog niet ervaren. Ik probeer het ook, ik bid de pannen van de daken, maar het lukt niet.
Nou, misschien een keer naar een kerk gaan die ook zo, die, waar mensen zijn die dat hebben meegemaakt.
Ja.
En laat je dan maar verrassen. Ja.
Want wat is jullie boodschap? Best Life heeft zondags vier diensten. Er komen honderden, inmiddels niet alleen meer probleemjongeren, maar ook hoogopgeleide mensen. Wat is de kern van jullie boodschap?
Ja, de kern is denk ik de liefde van God in onze harten is gekomen. Doordat de Heilige Geest in onze harten is gekomen. Dus je hebt een innerlijke drive, een liefde voor mensen. Je moet zorgen dat je natuurlijk vol blijft van Gods liefde. Maar je hebt een drive om mensen te bereiken en ze uit de problemen te halen en ze in Gods liefde te brengen, zodat zij ook weer...
Omdat we weten dat God bestaat, dat Hij goed is en dat Hij het goede met ons wil. En dat Hij ons leven zin wil geven. En dat we niet alleen voor onszelf op deze aarde zijn, maar ook voor anderen, voor elkaar. Dat we eigenlijk bedoeld zijn om ook voor elkaar te zorgen. En er is geen betere motivatie dan dat. Dat God van je houdt, zoals je bent. En dat je dat mag uitdelen aan anderen, maar God houdt van je. Als mensen dan het leven niet meer zien zitten of denken van waarom leef ik? Ja, omdat God van je houdt en heeft een plan met jou.
Dat is toch de hamvraag, hè?
Ja.
Die hamvraag kom je ook tegen in het programma Utopia. Niet iedereen kent dat, maar het zijn een aantal mensen die zijn opgesloten in een soort gebouw. En daar moeten ze met elkaar zien rond te komen. Leven, werken, geld verdienen. En nou, er staat het explosies en herrie en narigheid. En daar zijn jullie laatst geweest.
Ja.
Ja.
Om het goede nieuws te vertellen. Gekke ervaring lijkt me dat, hè?
Ja, het was wel bijzonder.
Ja.
Maar ja, het zijn gewone mensen zoals wij allemaal. Dus eigenlijk is het heel gewoon.
Ja.
Ze waren echt allemaal onder de indruk. Het was gewoon heel mooi. En Gods aanwezigheid was daar. Dat was prachtig.
Wat is jullie droom?
Zoveel mogelijk mensen bereiken om te laten zien, er is een God die van je houdt. En die heeft een mooi leven voor je. En ja, je mag bij me komen zoals je bent. En er is hoop voor deze wereld. En er is toekomst. En dwars door alles heen.
We willen heel Utrecht in het volle licht zetten eigenlijk. En proberen iedereen de liefde van God te laten ervaren.
Ja.
Grote stad, dus voldoende te doen.
Ja.
We zagen net Dylan. Als je die stralende jongen ziet, dan denk je, goed, wat mooi zeg. Die hebben we mogen helpen om een ander leven te vinden.
Ik heb gezien toen hij uit zijn ogen keek, toen hij nog verslaafd was.
Ja.
En die stress en mager en alle kanten opschieten met zijn ogen.
Zijn moeder?
Zijn moeder erbij. Ze is heel verdrietig. Voor zijn vrouw is het enorm zwaar om haar kind zo te zien.
En nu de verandering, ja. Eén moment is genoeg. Eén moment is genoeg. Eén moment komen en geraakt worden. Ja.
Ongelooflijk fijn wat jullie doen. Daarbij ook dat... wij vinden het mooi als mensen naar Afpower kijken. We vinden het ook fantastisch als ze naar de kerk gaan en bij een gemeente horen. En er zijn er heel veel in Nederland. Enthousiaste gemeenten zoals Best Life. Ik ga jullie bedanken. En ik heb voor jullie alle twee een cadeautje. Dat is de proclamatie.
Wauw.
Kijk, ik weet niet wat ik doe. Ik weet niet wat ik heb. Ik weet niet wat mensen over me zeggen. Voor Gods geliefde kind. Simpel.
Exact,
ja. Alsjeblieft.
Fantastisch. Super. Hartelijk dank.
Dankjewel, mooi.
Ja, maar jij krijgt ook nog wat.
Oh!
Ja, jij krijgt wat voor je vrouw, want het is binnenkort moederdag.
Oké. Okay.
Symboliseert het vaderhart van God. Je bent geliefd.
Dank je Jan.
Fantastisch.
Oké.
Dankjewel.
Hé, wat is jullie lievelingstekst uit de Bijbel? Dan sluiten we daarmee af.
Psalm 27 is heel mooi. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen. De Heer is mijn levensvest, voor wie zou ik vervaard zijn. Enzovoort.
Dat is hem, ja.
En voor mij toch 1 Johannes 4, vers 16. God is liefde.
Kijk.
Ja.
Nou, laten we daar afscheid mee nemen. Ik wens jullie heel veel zegen toe in het mooie werk wat jullie doen. Dankjewel.
En, graag gedaan.
Wij gaan terug naar Shepherd Grove. Maar we eerst een vraag aan alle kijkers van Hour of Power. I'm not what I do. I'm not what I have. And I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. That's what I am. And no one can take it away from me. I don't have to worry.
No, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I don't have to worry. No, I don't have to hurry, no. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Iedereen heeft Gods liefde nodig. Help Hour of Power die boodschap te verspreiden.
Share his love with the world.
En weet je wat me zo enthousiast maakt? Dat we elke zondag die levensechte verhalen kunnen uitzenden. Ik zag net Jan Korsjes, die paardengelegen des heilsoldaat, met zijn schaterende lach, maar ook geraakt door Gods liefde. En weet je, we kunnen dat elke zondag uitzenden dankzij de trouwe donateurs. 2 uur lang op RTL, vanmiddag op Family 7, gisteravond in Suriname. We moeten die zendtijd kopen. En daar hebben we heel simpel uw en jouw hulp bij nodig. En het gaat niet om de hoogte van het bedrag, maar dat je betrokken bent bij dit mooie werk. Heel veel vrijwilligers, ben ik zelf ook, vinden het geweldig om dit te mogen doen. En daarom nodig ik je uit. En misschien heb je al lang gedacht, hey, ik ga Hour of Power helpen. Doe dat dan nu. Neem dan nu die stap. Wij zouden ongelooflijk blij en dankbaar zijn. We hebben 500 donateurs nodig. En weet je, er vallen mensen af doordat ze overlijden of niet meer in de gelegenheid of de mogelijkheid hebben Hour of Power te steunen. En ik zou zeggen, kom in actie. Ik vertrouw erop. Pak de telefoon.
like every child.
Just like every child.
Little, find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved.
Say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. There's a famous story in the Bible, and it's a weird story. The story of Moses, who's probably the most important character in the Old Testament. Moses is the one who pens the Torah, the first five books of the Bible. He's the great prophet of the Jewish people. And Moses leads the Hebrew people out of Egypt and to the promised land as God asks him, performs many miracles. And there's this time when they're in the middle of the wilderness and everybody's super grumpy. It's really hot outside. Everybody's thirsty. And God says, all right, all right, all right. Hit that rock over there and water will come out and then everybody can have something to drink. So Moses uses his staff. He hits the rock. Water gushes out and everybody gets a fresh drink of water. It's a terrific story. Later on in the scripture, this happens a second time. Everybody's whiny and fussy. Moses is getting super angry because everybody is so grumpy. And God tells Moses again, speak to the rock this time, and water will come out. Again, the first time he said hit the rock, this time he says speak to the rock. But Moses, instead of speaking to the rock, hits the rock. And nothing happens. So he strikes it again. It's like God gives him a second chance not to do it. He does it a second time. And still water comes gushing out. But God is upset with Moses. And the punishment, because Moses hit the rock instead of speaking to the rock, is that Moses may not inherit the promised land. He's not allowed to enter and go with the people across the Jordan. That seems a bit rough, doesn't it? Seems like kind of a hard punishment. And there's a reason for that. The Jewish people have talked and written a lot about this story. And one of the things that tradition says is the reason God wanted Moses to speak to the rock is in that ancient era of violence, of war, of might is right, God was creating an educated people who knew that ideas were more powerful than swords, that words could do more than staves. So God was creating and teaching a people of words, not of swords. And though the Hebrew people would be people of both, they would be word people first. And as you read through the scripture, you read over and over, all the way, I mean, it's a lot in Proverbs, but it's all through the entire scripture, the importance of guiding your words, of making sure your words are good. And so let me just begin today by saying, you are a person who speaks words of life. You know, my interpretation of the scripture, I think this is what Jesus was teaching, is that all of us, in a way, become, it's hard to not say this in a weird way, but we become like gateways to the spiritual world, where through your body, you're like a conduit of either heaven or hell, that good or bad things are coming through you into this world to change it for the better or for the worse. And one of the main ways that happens is through your words. so that when you speak ill of others, gossip, curse, lash out, you are getting that cursing of others, you're getting a little bit on yourself, I think. And that's why really negative, mean-spirited people who have really nasty language, who say the worst things about others, who are always speaking out fear and doubt, like those people seem to have the worst luck. And as their luck gets worse, their language gets worse. That as it's like you can't bless someone without getting a little blessing on yourself, and you can't curse someone without getting a little bit on yourself too. And this is so important. I want to tell you this because I want you to be blessed. That as you bless others, you're going to get some of that on yourself. You can't paint a house without getting a little paint on yourself. When you bless people, when you speak good over people, when you change your words to positive words, when you become a possibility speaker, you invite blessing on your life. You begin to do things that open up heaven to pour out so much blessing on your life, there's not enough room to contain it. We forget sometimes that words are like seeds. That as we talk, we are just like spreading seeds everywhere. There's this parable Jesus tells that some seed falls on the rock, and some seed falls among thorns, and some falls on the road, and some seed falls on good soil. And as we throw that seed out, much of that seed will take root in the lives of others. And that's why your words are so powerful. Okay. Now, today's sermon, I'm actually talking about anger. And the reason I'm beginning with words is because anger is not a sin. Angry words are. Feeling angry is not bad. Saying nasty stuff is. And in fact, almost every part where the Bible talks in terms of anger as a sin, it has to do with what you say. What you say. Try and think about something you were super angry about something. And try and think about how you felt and how you responded. This actually just happened to me last Thursday as I was preparing this sermon on anger. I got more angry than I've been in months. I was looking for inspiration. So I found it. So I went walking at Back Bay, which is near my home in Costa Mesa. And I'm walking on the very left part, on the part that's designated as walking path. That's about 3 feet. And then there's a part that's bike path. That's about 17 feet, okay? So I'm walking on the walking path, and there's a woman walking towards me, having a great day, just getting out, probably taking a break from the kids. And she's got her headphones on. So she can't hear anything. And she, as we're walking towards each other, walks slightly out of the walking path into the bike path, which, again, is humongous, right? And this jerk, a guy in a bike, a little road bike, is coming down, and he's like, out of the bike lane! Hey, out of the bike lane! She can't hear him because she's got headphones on. He starts screaming profanities like you wouldn't believe. And there's like an extra 16 feet over here. It's like not a big deal at all. He's just angry that she's not in the walking path. And nobody cares, by the way. I'm there all the time. No, this is the only guy in the universe that cares, right? So he's riding. She has no idea this is going on. So he zips by her and turns and says some nasty, foul language. I shout back at him, hey, just relax. That's the best I can come up with. You know, that's pastor. Just relax. We're all trying to have a good time out here. You're making it. She doesn't know what's going on. She pulls her headphones on. The guy on the bike is long gone. And she looks at me and she says, you know, I'm just out here trying to have a walk. And I was just being a nice person trying to walk around you. She thought I cussed her out. So she thinks I cussed her out. So this gets even worse. So this guy cusses her out. I'm angry at the guy because he's treated her so poorly. And she thinks I did it. Oh, such a mess. So I'm talking to her, and I still don't know if she got it. And now I'm fuming, right? So she leaves. And now I'm like, my serene, beautiful 69 degree weather, sunny day has turned to like fantasizing. And what I mean by that is what I can do to this guy. Like, what if I could get a time machine and go back? I'm picturing myself like muscling on him off of his bike and like shoving him to this girl to apologize. I'm thinking of all the really good, you know, comebacks I'm gonna say. And as about 20 minutes goes on, this scenario is getting better and better as it's going on. By the end, I'm like literally Batman. I am like turned into Batman, and like I am gonna be the ultimate, you know, anti-hero vengeance. And I can feel it in my body and everything. I've completely forgotten I'm writing a sermon on anger. So thank you, Lord. You know, was it wrong for me to feel angry at that guy? Absolutely not. He was way out of line. What could I do about it? Nothing. He's long gone. So let's learn as a people how to handle our anger, to not be ashamed about it, and to not bury it, but also not to lash out and be enraged and hurt the people that love us and the people we love. Paul gives a great explanation of this in Ephesians, often quoted, and this first verse is usually taken out, and I'm going to start there. It's Ephesians 4, verse 25, and he says, "Therefore, each of you must put off falsehood," and everybody say it together, "speak." Speak truthfully to your neighbor. So I just want to start there. The command is to speak. And to speak truthfully, okay? Very often we say, let it go. And what that means is don't speak, don't say anything. And there are some times where it's better to just let it go, but a lot of the time, it's better to speak and to speak truthfully when you feel angry. And he says, of course, a famous line, "In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold." What is he saying there? If you're angry, speak. Talk to somebody about what you feel angry about. Don't neglect yourself. Have self-respect. And then go to verse 29. "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for binding others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you are sealed for the day of redemption." Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So this is so important, because this Bible verse shows us that anger itself is not a sin, but it becomes a sin if the sun goes down. And I think this is such a good rule that I've tried to live by this. Don't go to bed angry. If you have to stay up till 5 in the morning, fine. But you're not going to be able to sleep well anyway if you're angry. You ever tried to sleep angry? It doesn't go well. All you do is fantasize. You turn into Batman, right? Like all the cool things I'm going to do to this bad person. No, don't go to bed angry, but reconcile with that person. And if you can't find the person, talk to a friend about what you feel angry about. It is so important that we learn that the command is to speak. Very often we don't speak because we're afraid we're going to push people away. Or we speak and we mess up and we hurt people. So you get angry about something and then you don't deal with it, and then more anger and then more anger and more anger, and it just piles and piles. If you feel angry all the time, it's because you're probably not dealing with anger well, and you're allowing it to pile by not talking about it or dealing with it in healthy ways. If you get angry at inanimate objects, then this is probably you. If you know, a can is in the way and you're just, "Stupid can. Can didn't do anything, you put it there." Or whatever. If you find yourself angry at inanimate objects, you probably need to do some work. So, the best thing to do when you feel angry is to talk about it. Talk about the person you're angry with, or if you can't find that person, talk to a friend who's going to hear you out. So, if you're an angry person and you need to have that talk with your spouse, with your boyfriend or girlfriend, with your kids, your parents, your colleagues at work, or even an enemy, there is a great way to do it. And I'm going to call it Bobby's breath. I wrote down six things that you should do to have a tough talk with somebody. And I promise if you do these six things, your talk is going to go really well. So the first thing is, I was like, man, is there a way to make this an acronym? It made the acronym breath. So I thought, okay, this is what you do. You're going to have a tough talk with someone. First, you take a deep breath. Let's do it together. When you take a deep breath, you're reminding yourself, I'm still alive. I'm breathing. It's going to be okay. So the first thing you should do when you're having this talk is brevity. Don't go on and on. I think words are like treasure. The words are like money. It's like the more there is, the less value they have. And a lot of you, you go on and you get word inflation. So keep it short. Short sounds intelligent anyway. So brevity, B is for brevity. R is for, and this is probably the most important one, respect. You must respect everybody. Respect the person you're talking to. Don't be aggressive in your language. Don't say something like, it's not your fault, you're just an idiot. Like, be respectful. This is so important. And it's not even that you respect the person, but that the person feels respected. Go over the top to make sure that the person you're talking to, especially if it's someone you're close to, knows you respect them. So B is for?
Ready.
R is for?
Respect.
E is for encouragement. You know, even when you're talking about something kind of hard, it's always good to slip something in good, even if it's about their shoes. Say something good. Don't be all negative. Say something positive and say as much positive stuff as you can. It's going to make it go a lot easier. So be encouraging. Use words that are life-giving. So B is for brevity. R is for
respect.
E is for encouraging. And A is for affectionate. This is a mistake most men make. Be affectionate. If you're negotiating a deal in your business, if you're talking to your spouse, if you're talking to a child, if you're talking to an older person, no matter who you're talking to, be affectionate. When you're affectionate, when you're a buddy, when you're a friend, when you're kind, when you're warm, that gives a lot of room for all the other mistakes you're going to make. It shows you actually like the person you're talking to, so be affectionate. So B is for brevity. R is for
respect.
E is for? A is for affection. T is for truth. This is hard because a lot of times when we're talking about hard things, especially about other people, we want to take certain things out because it's too hard. So we give part of the truth and the person leaves confused. Shoot straight with people. So in breath, H is for heart. Be brave because it's hard to talk to somebody you love about something that's bothering you. And it's easy to give in when the talk isn't over, and it's easy to let go when you need to hang on. You know, you deserve to be heard. Your opinions matter. It's easy to want to pull back or give up or withdraw when it's not done. And you started this, you need to finish it. You need to have heart. You need to complete and finish well something that you and maybe God has started. And I promise, in the end, not all of these are going to go well, but most of them will go well. And you'll be so glad that you had all of these conversations. You have such a great gift to give people. So thank you for being a person who gives words of life, who blesses people. God is using that. And I'm so grateful for you. And so is he. You are loved. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Weet je wat ik zo leuk vind om elke zondag te zeggen? Vrienden van Hour of Power, want dat is ook zo. Heel hartelijk bedankt voor het kijken. Denk nog even aan onze oproep. We zoeken 500 donateurs en help alsjeblieft mee. Volgende week hoop ik Annemie Koelewijn te gast te hebben. Zij is een echte Bunschotense Spakenburgse, maakt fantastische muziek, maar heeft ook een bewogen leven achter de rug. En dat komt ze vertellen in Hour of Power. Nou, ik wens iedereen een hele goede zondag toe. Bedankt voor het kijken. We vinden het niet gewoon dat honderdduizenden mensen naar Hour of Power kijken. Maar we zijn wel heel dankbaar dat jullie dat doen. En tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Bestel vandaag nog ons speciale Moederdaggeschenk. Bel ons of ga naar onze website.